Goedemorgen gemeente en andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin proponent A. van der Werf uit Amersfoort zal voorgaan. We also wish our brothers and sisters in Christ from Pakistan and Singapore who are here this morning a warm welcome and a blessed service. De kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Allereerst een geboortebericht. Afgelopen woensdag op 27 april zijn Rien en Jacobine Neuteboom uit Driebrugge verblijd met de geboorte van een zoon. Marinus Gerrit. Zijn roepnaam is Rien. Rien is het broertje van Jesse. Dan voor u de verdere afkondigingen. Volgende week zondag op 8 mei hoopt zowel in de morgendienst als ook 's avonds onze eigen predikant dominee Tramper voor te gaan. DV zondag 15 mei mag het sacrament van de heilige doop weer bediend worden aan de kleine kinderen van de gemeente. De doopzitting in verband hiermee is vastgesteld op DV maandagavond 9 mei van 19 uur tot 20 uur in de grote consistorie. Alle doopouders zijn van harte welkom en graag uw trouwboekje meenemen. Zoals u wellicht al opgemerkt heeft, u hoorde mij ook net iets in het Engels zeggen, zijn er vanmorgen een aantal broeders en zusters uit Pakistan en Singapore in ons midden. Straks, na de dienst, zal één broeder, dominee Pieter Kelvin uit Pakistan, nog iets tegen u zeggen en ook de groeten overbrengen vanuit de gemeente van Pakistan. Hij zal dat niet in het Nederlands doen, maar in het Engels. En dit zal ook voor u vertaald worden door Mark Dijk. In verband hiermee willen we u vragen om straks na de dienst weer even te gaan zitten in uw bank. Dus de dominee wordt dan eerst van de preekstoel gehaald en daarna dan mag u weer even gaan zitten. Daarna, dus na de toespraak, willen we ook nog met elkaar zo mogelijk staande het eerste en het zesde couplet van het Wilhelmus zingen. Dit naar aanleiding van de verjaardag van onze koning op 27 april jongstleden. Vers 1, Wilhelmus van Nassau ben ik van Duitse bloed. En vers 6, mijn schild en de betrouwer zijt gij, o God, mijn Heer. De inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste collect is voor de diaconie ten behoeve van de stichting SCFS. Zij verrichten diaconaal en evangelisatiewerk onder zeevarenden. De tweede en de derde collecte zijn voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We denken in de voorbeden aan de zieken onder ons en in het bijzonder aan de heer Henk Belo uit Waarder, die nog in het ziekenhuis in Utrecht verblijft, en aan de heer Jaap Dral uit Bodegraven, wiens conditie erg zwak is. We mogen ook de heren danken, want de heer Nico Verwoerd is na lange tijd ook weer in ons midden aanwezig. En we willen de heren danken voor de geboorte van de kleine Rien in het gezin van Rien en Jacobine Neuteboom uit Driebrugge. De kerkenraad wenst iedereen een gezegende dienst toe, zowel hier als thuis.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. Van generatie op generatie. En die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand eenmaal begon. Amen. Gemeente, wij willen de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 92, een psalm voor de Sabbatdag. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o Opperheer, dat wij ons in u verblijden. En ook vers 8 zingen wij van Psalm 92. In hun grijze dagen blijven hun vreugd gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Psalm 92, vers 1 en vers 8. Wij mogen ook deze morgen horen naar de heilige en goede geboden van onze Heere God uit Exodus 20. En wij horen ook uit de mond van onze heiland het dubbel gebod van de liefde. En we zingen als antwoord erop uit Psalm 44, vers 11 en vers 14. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus, die vatte deze 10 woorden samen in 2. En hij zei, u zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten wij onze harten opheffen tot de Heere onze God en bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Barmhartige God en Vader, o God van alle vertroosting, wij mogen tot u naderen in de gebeden, omdat u, o Heer Jezus Christus, ons bent voorgegaan en het doek van de hemel hebt gescheurd, dat u zo de toegang hebt geopend tot u, o grote God, Vader der lichten, van wie alle goedheid, alle genezing, alle genade in onze harten vloeit. Heren, wij hebben moeten belijden met de dichter van Psalm 44 dat u, o God, ons hart tot in de diepste grond kent. En wat vindt u daar? Heren, wat vindt u daar als u ons hart gaat onderzoeken? Als u uw loep erbij pakt en hem legt onder de waarheid van uw evangeliewoord. Onder de waarheid van uw recht dat onkreukbaar is. Heren, wat vindt u dan? Heren, dan vindt u een hart dat niet naar u zoekt. Een hart dat vol is van bederf en van schuld en van zonde. Heren, wij hebben u op het allerhoogste misdaan. En wij weten niet eens hoe hoog u bent en wij weten niet eens hoe laag wij zijn. U bad het Heer aan het kruis, Vader vergeef het hem, want zij weten niet wat ze doen. Heren, zo diep zijn wij gevallen, dat wij niet voor mogelijk houden hoe diep de zonde u bedroeft. En hoe diep onheilig wij zijn tegenover u, de heilige, soevereine, heilige God. En toch mogen wij tot u naderen, Heren, in de gebeden. En toch roept u uw gemeente samen hier in uw huis van gebed. En toch schakelt u mensen in en brengt u mensen achter een scherm en mogen ze uw woord horen. Woorden van evangelie en van genade. Woorden van hoop. Terwijl wij leven in angst en in vertwijfeling. Heren, u trekt ons erbij. En Heren, straks openen wij de schriften van het Nieuwe Testament. En Heren, als wij uw woord openen, dan openen wij het eeuwig en blijvende woord van u. En wij bidden u of u dat zaad van uw woord, dat onvergankelijk zaad, wil planten in de akker van ons hart. Doe dat, Heren, voor het eerst, of breng het tot verdere wasdom, laat het groeien, Heren, tot eer van u. Tot eer van u, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En Heilige Geest, als wij u de lof brengen, dan bidden wij ook of u uw sleutel zult gebruiken. Of u de sleutel in het slot van ons hart wilt steken en het wilt omdraaien. En de deur van ons hart wilt openen voor uw heilige evangelie. En of u ook de sleutel wilt gebruiken van uw woord. En zo ons hart aan het onvergankelijke zaad van uw eeuwig blijvend woord wil verbinden. En dat bent u ten diepste zelf, Heer Jezus Christus, u de opgestane levensvorst. Heere, trek ons. Roep, fluister, lok. Heere, trek ons erbij door uw koorden van liefde. Wij bidden het alleen de naam van uw lieve Zoon, onze Heere en Heiland, om Christus wil. Amen. Wij openen de schriften deze morgen in de eerste Petrusbrief. 1 Petrus 1. En wij lezen de versen 1 tot en met 12. En wij doen dat vooral omdat Petrus Als apostel de wedergeboorte verbindt aan de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. Dat zal ook de tekst zijn voor de verkondiging, het derde vers. Maar wij lezen de eerste 12 versen daarvan. 1 Petrus 1 vers 1 tot en met 12. En daar luidt het woord van onze God. Petrus, een apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijd zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden wordt te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. De welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. In de welke gij nu, hoewel we hem niet ziende, maar gelovende u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende. De welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn, bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is. In welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Tot zover het woord van onze God. Gemeente, we gaan als inleiding de preek zingen van Psalm 85, vers 2 en vers 3. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end? Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend? En ook vers 3, merk op mijn ziel. Wat antwoord God u geeft, hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Psalm 85 vers 2 en vers 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De geboorte van een kind is kostbaar. We hoorden het al bij de afkondigingen dat er ook in uw gemeente weer een kind is geboren, Rien. En dat was een bijzonder moment. Van tevoren heb je er allerlei voorstellingen bij. Maar als het gebeurt, dan overtreft het al je verwachtingen. Maandenlang wordt het geweven in de baarmoeder van moeder. En de God van hemel en van aarde, de schepper aller dingen, is aan het werk. En dan is na lang uitzien het moment uiteindelijk van de geboorte zelf. Een ervaring die we altijd in het geheugen gegrift staat van iedereen die het mag meemaken. Het kind, als het geboren wordt, komt een nieuwe wereld binnen. Het gaat ademen als het goed is en als het niet ademt, dan moet er een klap op geven. Dan meestal begint het dan wel met ademen. En meestal begint het ook gelijk met drinken, de melk van de moeder. En zo groeit zo'n klein kind op. Een klein kindje in een nieuwe wereld. En dat is alle reden tot lof, tot dank aan de Vader, de Schepper van hemel en van aarde. Maar in de Bijbel wordt niet alleen gesproken over een natuurlijke geboorte, er wordt ook gesproken over een geestelijke geboorte, een wedergeboorte. En de wedergeboorte is minstens zo kostbaar als de geboorte van een kind. En ook het geboren worden in het Koninkrijk der Hemelen is door ons van tevoren niet bedacht, of uitgedacht, of gemaakt. Maar het is het werk van de drie enige God, het werk van Vader, Zoon en Heilige Geest in onze zielen. Hij is aan het werk. Hij herschept. Hij maakt ons tot nieuwe schepselen en laat ons delen in de opstandingskracht. Hij laat ons delen in de nieuwe schepping die de Heer Jezus Christus heeft ingeluid. En wij ademen door het gebed en wij beginnen te drinken de zuivere melk van het woord, het evangeliewoord van onze God. Om dan uiteindelijk tot lof en tot eer en tot heerlijkheid van God drieënig te leven. Als wij ook de lichamelijke opstanding hebben meegemaakt. De wedergeboorte. En dat is een voluit Bijbelse zaak, gemeente. Christus zegt zelf in Johannes 3. U moet wederom geboren worden. Dat is noodzakelijk. Geen twijfel over mogelijk. Want zonder de wedergeboorte, zonder dat wij opnieuw geboren zijn, kunnen wij het Koninkrijk van God niet zien, zegt hij tegen Nicodemus. Wij kunnen niet zonder, volgens onze Heiland. En in navolging van onze Heiland hebben ook veel apostelen erover geschreven in de Bijbel. Johannes heeft er veel over geschreven in zijn evangelie en in zijn brieven. Maar ook Paulus, in Titus 3 bijvoorbeeld. En Jacobus, in Jacobus 1. En ook Petrus, de eerst geroepen apostel. En als Jezus en zijn nauwe volgelingen, zijn trouwe apostelen, er zo veelvuldig over hebben geschreven, dan moeten wij er niet langsheen lezen in de Bijbel. Dan moeten we al helemaal niet overheen leven. Maar dan mogen wij al helemaal niet over zwijgen in de prediking. En al helemaal niet op dit moment, omdat Petrus de wedergeboorte verbindt aan de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. Het thema voor vanmorgen laat zich raden, dat is opnieuw geboren worden. We letten allereerst op de lofprijzing van Petrus, dat is reden tot lof. De tweede gedachte, dat geeft een hoopvol leven. En als derde, dat het licht verankert in Christus. Opstanding. Dus opnieuw geboren worden, de reden tot lof, geeft hoopvol leven en ligt verankerd in Christus. Opstanding. Nou, gemeente, Petrus valt met de deur in huis. Het moet hem van het hart. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. Zo opent Petrus de brief. Alle registers trekt hij open. Hij zit vol op het klavier, als het ware. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Petrus schrijft hier niet. Petrus zingt. Met heel zijn hart. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Uw waarheid. Te allen tijd vermelden door mijn redenen. Ja, zegt u. Ja, zo kennen wij Petrus. Recht voor zijn raap als hij is. Is de toonhoogte waarop Petrus zingt niet een tikkeltje overdreven? Is dit niet je onstuimige karaktertrekje, Petrus? Kan het niet een toontje lager? Want hoe vaak blijkt jouw ogenschijnlijk grote geloof achteraf toch geen flater te zijn? Is hij dan vergeten hoe de Heer Jezus in het midden van de storm, toen de discipelen aan het roeien waren in die storm op het meer, hoe Jezus hun tegemoet kwam gelopen op het water? En dan hijst Petrus zich op het bevel van de Heer Jezus uit de boot, hij klimt over de rand en hij gaat ook lopen. Voetje voor voetje. Hij kijkt naar de Heer Jezus totdat hij op de wind gaat letten en hij beangstigd wordt en vertwijfelt. En hij begint te zinken. Ben je dat dan niet vergeten? Ja, totdat. Totdat zijn ware aard naar buiten komt, zijn ware aard naar boven komt. Jezus ziet het en hij reageert. Klein gelovige, waarom hebt u getwijfeld? Wij moeten ons maar bij Petrus voegen vanmorgen, gemeente. Zou hij het vergeten zijn, had Petrus niet gereageerd op de voorzegging van de Heer Jezus van zijn verloochening, had hij gezegd, al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. Ja, totdat hij even later een dienstmeisje tegenkomt, die vraagt, jij was toch ook van de Heer Jezus? Ik? Ik ken hem niet. Nog een keer komt een ander dienstmeisje aan. Nee hoor, ik ken de mens niet. En hij vloekt en hij zweert. Ik ken de mens niet. De haan kraait. En Peter weent bitter. Bitter, ja. Klinken die tonen van die loftrompet die Petrus hier aan het begin van zijn brief opsteekt dan ook niet bitter? Zijn die dan ook niet een beetje vals, gemeente? Hoe geloofwaardig is zo'n loflied van Petrus eigenlijk hier in deze brief? Nou, gemeente, dat lijkt een heel terechte vraag, maar de waarheid is precies omgekeerd. Want Petrus heeft het tot op het diepst van zijn bot, tot in het diepst van zijn ziel ervaren. Dat het is niet ik, maar de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat God het zonder ons, in ons werkt. Uit God geboren. En dat is maar goed ook. Dat het niet de trouw is van Petrus aan zijn meester, maar de trouw van Christus aan Petrus. Niet het verlangen van Petrus, maar het verlangen van Jezus. Niet Petrus sterven, maar de dood van zijn heiland. Niet Petrus als de grote triomfator, maar Christus de opgestane, die de victorie heeft behaald, de overwinnaar, de triomfator. Niet wij, niet u, niet jij, niet ik, maar Hij. God en God alleen. Wat een wending, hè? Wat een wissel, wat een ommezwaai. En dat is nou de genadige ommekeer. Dat diepe inzicht dat Petrus' hart doet ontvlammen in gezang. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren. Gemeente, ik zat daar eens over na te denken, maar Petrus roept ons wel tot de orde, vindt u niet? Ik kan ernaast zitten en ik hoop het eigenlijk. Maar als u denkt aan de wedergeboorte, zingt u dan? Brandt u dan uit in een lofzang? Of als u daaraan denkt, gaat het dan van binnen bij u knagen? Dat we allemaal wat ongemakkelijk beginnen te schuifelen in onze kerkbank. Stilletjes achterin ergens, weggeschoven. En voelt wel aan, dan zitten we nog niet op de golflengte waar Petrus hier op zit. Laat staan dat we er niet meer over zwijgen kunnen, dat het ons van het hart moet. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En toch is dat het gezang van het gerijpt, van het volwassen geloof. Want hier spreekt niet meer die onstuimige, haast ontrouwe discipel. Maar hier spreekt de volwassen apostel die langs een weg van lijden, langs de weg van verloochening, langs een weg van verleiding en aanvechting, nog maar één ding overhoudt. En dat is God zelf. En dat is de geloofsjubel op God. Twee dingen, gemeente. De wedergeboorte is louter het werk van de drie enige God aan onze ziel. Dat is louter aan Hem te danken. Als het op ons aankomt, dan zou er bar weinig van terechtkomen. Helemaal niks. En daarom is de wedergeboorte een troost. Zoals de uitverkiezing dat ook is, waar Petrus in vers 2 over spreekt. En daaruit volgt als vanzelf het tweede. Wij kunnen eindeloos wrikken en wroeten in het leerstuk van de wedergeboorte. Maar we hebben het pas echt begrepen, we hebben het pas echt verstaan, als we er God oprecht om loven. Dat is de meest rijpe vrucht van de wedergeboorte. De aanbidding van God zelf. En het eerste dat Petrus vervolgens noemt is, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Paulus zegt iets soortgelijks in Efeze 2. Paulus zegt, maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons levend gemaakt met Christus. Onze wedergeboorte is naar Gods grote erbarmen. Het is in overeenstemming met zijn rijke barmhartigheid. Wat wil Petrus daarmee zeggen? Nou, u moet weten, gemeente, als u het woord barmhartigheid hoort in de Bijbel, of als het in de Bijbel valt, dan dalen wij rechtstreeks af in het hart van de Vader. Dat is barmhartigheid, dat is een eigenschap, een wezenskenmerk van onze God en Vader. En als God zich innerlijk ontfermt, ontferming is een ander woord voor barmhartigheid, zijn Elios. Als God zich innerlijk ontfermt over ons, dan is Hij ook altijd geduldig. Die twee haalt Petrus nooit uit elkaar. God kan zich alleen in zijn geduld over ons ontfermen. Geduld, dat wil zeggen langmoedigheid, ofwel traag tot toorn. Traag tot toorn. Dat is Gods geduld. Zoals in de dagen van Noach, zegt Petrus in hoofdstuk 3. De dagen van Noach, dat was een tijd van geduld, van langmoedigheid, waarin God zijn toorn opschort, vertraagt. En in Petrus, 2 Petrus 3 zegt hij, de Heere vertraagt de belofte niet, maar hij is langmoedig over ons. Niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Met andere woorden, die Gods barmhartigheid en Gods geduld, als God zijn toorn inhoudt, dan creëert hij de ruimte voor zijn barmhartigheid, om zijn barmhartigheid te bewijzen. Terwijl God zijn toorn inhoudt, dan heeft toch alle recht om het ten volle te laten uitvloeien over ons land, over ons hart misschien ook wel. Als God zijn toorn inhoudt, maakt hij ruimte voor het meest diepe eigenschap van hemzelf, namelijk zijn grote barmhartigheid. Die gaat hij bewijzen. Waarom? Voor ons behoud. Voor ons leven. Voor onze ommekeer. Voor onze geboorte. Zo is het hart van de Vader. Zo is zijn karakter. Vol van innerlijke ontferming. Hij is zo bewogen met uw ziel. Veel meer dan u zelf kunt bedenken. Zoals in de gelijkenis van de verloren zoon weten we wel. Dat als die verloren zoon alles verprutst heeft. Alles verknoeid heeft in zijn leven. Dat zijn vader hem niet afwijst in toorn. Maar dat zijn vader hem vol barmhartigheid staat op te wachten. En hem tegemoet snelt. Dat is zijn grote barmhartigheid. Gemeente, ik dacht, waar is het evangelie nou eigenlijk begonnen? Tot waar moet je dan eigenlijk terug? Nou, dan helpt Petrus ons een handje. Pas als u een blik hebt geworpen in het hart van onze God en Vader. Daar is het allemaal begonnen. En ik zeg er ook maar even bij, dat hebben wij niet bedacht. Petrus heeft het ook niet geïnitieerd. En verstaan we goed, maar zelfs de Heere Jezus niet. Want het was, God had al zo lief deze wereld. God de Vader. Geen oog heeft het gezien. Geen oor heeft het gehoord. Het is in geen mensenhart opgeklommen. Maar God heeft het bereid voor hen die hem lief hebben. Dat is nou Gods onnaspeurlijke, zijn heilrijke erbarmen. Wat een heerlijk evangelie, gemeente. Het is zo diep, zo heerlijk, zegt Peter, dat zelfs de engelen, zegt hij in vers 12, er maar niet over kunnen ophouden om daarin in te zien, om daarin in te blikken. We kunnen er geen genoeg van krijgen. Van onze tweede gedachte, hoopvol leven. Petrus die schrijft nog verder. Hij zegt, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Petrus die gebruikt twee keer het woordje tot. Eén keer in vers 3 en één keer in vers 4. Wedergeboren tot een levende hoop. En de zin gaat in het Grieks eigenlijk nog verder. Die loopt eigenlijk door. Er staat geen punt aan het einde van vers 3. Maar zegt tot een onbevlekkelijke, onverwelkbare en onverderfelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Ik las Spurgeon op dit punt en ik vond het wel erg helpend. Hij zegt, Het werk van de Heilige Geest is verborgen en kan alleen worden waargenomen bij de vruchten ervan. Er zijn verborgenheden over onze eigen natuurlijke geboorte, waarbij het heilloos is om erin te breken. En hoeveel te meer geldt dat voor de verborgen activiteit van de Geest van God, zegt hij. Met andere woorden, wie van u heeft nou gewild dat u hier zat, dat u hier op aarde was, op dit moment bent? Dat hebt u zelf allemaal niet bedacht. Uiteindelijk is dat de wil van onze hemelse Vader geweest. En hoeveel te meer geldt dat van onze wedergeboorte? Van het verborgen werk van de Heilige Geest. Het bewustzijn dat wij in deze wereld zijn, komt pas later. En zo heeft Petrus zijn eigen wedergeboorte ook pas later verstaan. Het is het gerijpte geloof van Petrus dat hij spreekt. Het is nog sterker met de wedergeboorte, zegt Spurgeon. Dat is nou het verborgen werk in ons binnenste van de soevereine en heilrijke Heilige Geest in ons binnenste. Maar we worden er ons bewust van in het kennen van de vruchten. Het is niet voor niets dat Paulus ook in Galaten 5 spreekt over de vrucht van de Geest. Een van de vruchten van de wedergeboorte is de aanbidding, zo zagen we. Petrus barst uit in een lofzang aan God. Een lofprijzing van God. En Petrus noemt hier nog een andere vrucht. Wij worden tot een levende hoop. Johannes wordt wel de apostel van de liefde genoemd. Paulus de apostel van de genade. En Petrus de apostel van de hoop. En de hoop is voor Petrus een van de meest basale vruchten van het christelijke leven. Er is geloof en dat is door de liefde werkzaam. En er is hoop. Levende hoop. Nu is het zo, gemeente, dat al wat leeft, hoopt. Zonder hoop valt er nu helemaal niet te leven. Daar komen we steeds meer achter in het leven. Hoe ellendig we er ook aan toe zijn. Hoe miserabel. Het idee dat het allemaal wel weer een keer anders zal lopen, dat houdt ons op de been. Als ik bij ouderen op bezoek kom, 80, 90 jaar, dan hoor ik heel vaak: ik hoop dat ik nog een tijdje mag leven. Kent u dat? Dat zit zo diep ons dat we dat aan het einde van ons leven nog hopen. Maar al die tijd, alle hoop is nog niet weggeslagen uit onze vezels. Zo diep zit dat in ons. Maar als er nou geen hoop meer is, als wij nou nergens meer op te hopen hebben, wat gebeurt er dan? Nou, dan gebeurt er iets wat steeds meer mensen in onze samenleving overkomt. Dan worden wij ten neergeslagen, moedeloos, misschien wel depressief. Maar de levende hoop strekt zich uit naar wat nog komt. Dat is in het gewone leven zo. Maar de christelijke hoop dan, de waarachtige levende hoop waar Petrus over spreekt. Nou, de ware christelijke hoop strekt zich uit naar, ja, naar wat eigenlijk? Waar hoopt u op? Waar hopen wij nu op? Nou, Petrus schrijft in vers 4... tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Voor u. En Paulus schrijft in Colossenzen 1 vers 5. De hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Dus de christelijke, de ware, levende hoop strekt zich uit naar de hemelse erfenis. U zegt, wat is dat? Erfenis. Ik was vandaag van de week bij iemand op bezoek en die zei over het overlijden van haar man, dat hij altijd zei, sterven is erven. Dat is waar. Maar wat erven wij dan? Nou, wij erven koninkrijk. En zingen we dat toch met Luther? Wij erven de volheid van het koninkrijk van God. Waar God is alles en in allen. Waar de beloften van het eeuwig blijvende woord ten volle in vervulling gaan. Waar het lam staat als geslacht. En waar wij allen zingen het loflied op het lam. Dat is onze hoop. Daar ligt onze bestemming. Daar strekt zich al mijn vaste hoop naar uit. Mijn hopen is op u alleen. Gemeente, kan u vanmorgen vragen naar uw geloof. Waar vertrouwt u op? Op wie vertrouwt u? Ik kan u vragen naar uw liefde. Waar gaat uw liefde naar uit of naar wie? Maar ik moet u vanmorgen deze vraag aan het hart leggen. Bent u een levende hoop? Leeft er hoop in uw binnenste? Of slaapt die? Ik las bij dominee G. Boer. Hij zegt, er is veel gesproken in de kerk over geloof, maar weinig over de hoop. Er is veel en diepgaand gesproken over de wederkomst van Christus. Maar de christelijke hoop is er wel het slechts van afgekomen. En even later zegt hij dan, dat wijst op de verwaarloosde stukken in de Heilige Schrift. En vooral ook in de beoefening van het leven. Dat is wel raak gezegd. Dat snijdt wel even door de ziel. Althans bij mij wel, want de hoop is het meest levend als zekerheden in ons leven opgegeven moeten worden. Zoals alle sterren vervagen als de zon opkomt. En zo verbleekt alles met de uitnemendheid van Christus. Alles. En hoeveel hebben wij daar nou van begrepen als christenen in Nederland? Met onze geriefelijke huizen en onze comfortabele autootjes. Zolang de menselijke hoop gericht is op dit leven, zal de waarachtige christelijke hoop niet bloeien. U moet weten, Petrus schrijft aan vreemdelingen in de verstrooiing in Klein-Azië. En het waren mensen die werden uitgekotst, werkelijk waar. Die leefden aan de rand van de samenleving. De rand van de maatschappij, waar ze beland. Ten tijde van keizer Nero. Ze hebben te lijden, ze worden verzocht. En ze worden tot op het bot beproefd, hun geloof. Maar dat is geen reden tot klagen, zegt Petrus. Dat is geen reden tot mopperen. Maar het is een reden tot vreugde. Kostelijker dan goud, zegt Petrus. Waarom? Nou, dat is heel eenvoudig. Als uw trots en uw hoogmoed en alles waarom u vastklampt in dit leven, alles wat u lief is geworden, wordt afgenomen, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of u verliest uw geloof, of uw geloof wordt kostelijker dan goud. En dat wil zeggen dat u alleen nog maar Christus kunt verheerlijken. Omdat u deel hebt gekregen aan zijn wonden. aan zijn lijden. Dan is onze levende hoop werkelijk levendig. Want hij staat op hem alleen. Hij die zit aan de rechterhand van God, de Vader. Wij verlangen vaak een comfortabel leven, maar Gods genade gaat pas werkelijk schitteren in de meest donkere nachten van ons leven. Dat is echt waar. En zij die hebben meegemaakt, die weten het. Afgelopen week kreeg ik een bericht van een vriend. Mijn beste vriend. En een bekende van hem had een hartstilstand gekregen. Hij zag hem wekelijks. Zomaar 's nachts hoorde zijn vrouw hem snurken. Stoot hem een paar keer aan. Wordt eens wakker. Hij reageert niet. Nog geen 30 jaar. Vrouw, mooi huis, leuke auto. Een kind, peutertje. En samen in verwachting. En zijn vrouw zei, als het Gods tijd is, dan is het goed. Gods tijd is de beste tijd. Niets is beter dan altijd bij Christus mijn rots te wezen. Dat is de taal van het aangevochten geloof. Niets zit de mens meer in het bloed dan de hoop. Terwijl geen mens zeker kan zijn van wat hij hoopt. Tenzij wij hopen op de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Onze hoop is in Hem, op Hem, werkelijk zeker. Want Hij ligt vast in Christus. Wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En daarmee komen we bij het fundament waar Petrus ons op wijst. En dat is ook de derde gedachte, verankerd in Christus' opstanding. Als wij spreken over de hoop, dan spreken wij vaak over een anker. Een beeld kennen we allemaal. En het ankeren van de hoop is vastgemaakt in de opstanding van onze Heer Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Daar ligt de sleutel. Met Pasen is onze hoop volkomen vast geworden. En als iemand van de opstandingskracht kan getuigen, dan is het Petrus wel. Want we hebben het gehoord, en dat hebt u waarschijnlijk de afgelopen weken al vaker gehoord, hoe vaak Petrus zichzelf al niet was tegengekomen. Tot 3 keer toe verloochend. Hij weent bittere tranen. Hij zinkt diep in de zee. Maar het meest van alles was zijn hoop wel vervlogen toen zijn meester werd gekruisigd. Toen Jezus zich te schande had laten maken aan het vloekhout. Waarom? Nou, er waren wel vaker mensen overleden en dat had hij ook wel gezien. En die waren zelfs ook weer opgestaan. In het Nieuwe Testament bijvoorbeeld het dochtertje van Jairus of de jongeling van Nain. Maar nu had zijn meester, die zei de zoon van God te zijn, en waarvan Petrus ook werkelijk had beleden dat hij de Christus was, nu was hij gestorven aan een vloekhout. En dat betekent maar één ding, en dat wist iedere Jood vanuit het Oude Testament, dat als iemand hangt aan het hout, door God wordt prijsgegeven. Had hij zich dan werkelijk vergist? Alle vertwijfeling en angst slaan bij Petrus en de discipelen toe. Ze strijden onder voren. Alle hoop was Petrus vergaan. Is hij dan toch niet de Christus, de Zoon van de levende God? Maar Christus is opgestaan uit de doden. Hij is de Heere. De nieuwe schepping wordt ingeluid. De dood overwonnen. De zonde verzoend, de schuld betaald. Want Hij is tot een vloek geworden. Voor wie? Voor ons. En Hij is voor ons tot zonde gemaakt. Zegt Paulus 2 Korinthe 5. En Jezus is voor ons door God prijsgegeven. Opdat wij zonder vloek en zonder zonde, zonder schuld, delen in Christus gerechtigheid. Delen in zijn heiligheid. Opdat wij nimmer meer, dat zijn toch ontstellende zinnen, gemeente, opdat wij nimmer meer, nooit meer, door God verlaten zouden worden. Zo verschijnt de Heer Jezus Christus opnieuw aan Petrus. En Hij is aan Petrus verschenen. Hij is van Cephas gezien. Markus 16, 1 Korinthe 15. Daar ligt voor Petrus het moment. Alle angst en vertwijfeling voorbij. Niets kan hem nog scheiden van de liefde van de opgestane gekruisigde. Niemand rukt hem nog los uit de handen van zijn priesterkoning. Alle hoop is vast in de opstanding van zijn Here en Heiland. Die leeft tot in eeuwigheid. Petrus is van hem. Daar ligt het anker van Petrus. De uwe ook? Christus leeft. Hij is opgestaan in een verheerlijk lichaam. Hij kent geen ontbinding meer, maar Hij zit aan de rechterhand van de Vader. En Hij zal terugkomen. Ja, zegt u, dat was voor Petrus zo, maar kan dat dan ook zomaar voor mij? Wij hebben Jezus toch niet aan de lijve ontmoet? Nou, Petrus laat daarover, over die vraag, laat u daarover niet in het ongewisse. Hij laat daarover geen enkele twijfel bestaan. Hij schrijft, de God en Vader die ons heeft wedergeboren. En hij schrijft aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Pontus, Galatië, Cappadocië. Het waren niet allemaal maar mensen die de lichamelijke opgestane Christus hadden waargenomen. Hadden ontmoet. Dat is de hoofdzin. De God en Vader die ons heeft wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Die ons meervoud. Ik moet u eerlijk zeggen, in de voorbereiding heb ik toch wel even met dat zinnetje gestoeid. Misschien ook wel een beetje geknoeid. Want hoort u wel wat Petrus zegt? Is het niet heel erg merkwaardig? Wedergeboren door Christus opstanding. Had Jezus tegen Nicodemus niet gezegd dat wij geboren moeten worden uit de geest? Even verderop in vers 23 schrijft Petrus nog dat wij wedergeboren worden door het onvergankelijk zaad van het eeuwig blijvende woord van God. Meent, ik kan het u in één zin zeggen. Ik zal het twee keer zeggen. De wedergeboorte wordt gewerkt als de Heilige Geest door het evangeliewoord ons verbindt aan de levende Christus. De wedergeboorte wordt gewerkt als de Heilige Geest ons door het verkondigde evangeliewoord ons verbindt aan de levende Christus. Dat gebeurt vooral in de verkondiging. We hebben niet voor niets alle 12 versen gelezen. Er wordt gesproken van de geest van Christus. En over het evangelie dat verkondigd is onder u. Zo gebeurt het. Niet maar door een paar lettertjes. Maar door het levende. Een onvergankelijk blijvende woord van God. Door het evangelie van de opgestane Christus. Dat onder u verkondigd wordt, iedere week. Nog een laatste stap, want de wedergeboorte is geen ding en genade is ook niet iets. Dat is in de Rooms-Katholieke Kerk wel zo, dan is genade iets. Dan wordt het werkelijk tot brood en tot wijn. De wedergeboorte is geen ding. En versta me goed, gemeente. De verlossing komt niet zozeer van Christus als bron, of door Christus als kanaal, maar is alleen in Hem. Die is alleen en vooral in Christus te vinden. Ik bedoel dit. Wij kregen geen geestelijke zegening als soort abstracte pakketjes uit de hemel gezonden of zo. Heel onpersoonlijk van Hem. Maar wij moeten Christus zelf hebben. We moeten Christus zelf hebben. Wedergeboorte, rechtvaardiging, heiliging, verheerlijking hebben we als dingen niet nodig. U heeft Christus nodig. En in Hem hebt u alles. Al mijn fonteinen zijn in u. En in u vind ik al mijn schatten. Hij is mijn leven, mijn kracht, mijn hoop. Hebt u zo al eens naar de Heer Jezus gekeken? Als uw leven, als uw hoop, dat je heel eenvoudig zegt, waar je ook bij mij mee komt aandragen. Ik heb liever de kennis van de Heer Jezus Christus. Hem wil ik kennen. Hem wil ik hebben. In Hem wil ik gevonden worden. En door Hem wil ik gegrepen zijn. De volkomen Christus. Aan Hem wil de Heilige Geest u verbinden. En Hij zal u alle weldaden van Christus deelachtig maken. Zegt de catechismus. Al zijn weldaden. In Hem hebt u alles. Mijn hoop staat op u alleen. De Heere zegene zijn woord. Om Christus wil. Amen. Wij zingen als amen op de verkondiging ook. Van Psalm 66. Vers 4. En vers 8. Looft de Heer van de legerscharen. O volken, heft een lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen. En ook vers 8. Zullen wij de Heere danken en ook voorbeden doen. Geloofd zij u, o Vader, van onze Heere Jezus Christus en van de verborgen werking van de Heilige Geest. Heere, zo vaak denken wij dat u slaapt, terwijl wij zelf slapen. En zo vaak vergeten wij dat u de levende God bent die werkt, terwijl wij dood zijn. En Heere, wij danken u dat u ons uit het leven hebt getrokken tot uw evangelie. En dat u de levende hoop in onze harten ook werkelijk levend hebt gemaakt. Heere, wij mogen toch vertrouwen op uw belofte dat uw woord nooit leeg zal terugkeren. En dat u het alleen hebt gedaan, zonder ons. Wij hebben het allemaal niet bedacht. Maar u hebt het in uw grote barmhartigheid uitgedacht en ten uitvoer gebracht. Het geheimenis is geopenbaard. U bent gekruisigd, Heer Jezus Christus, en u bent opgestaan en u leeft. En zo mogen wij ook tot u spreken. En zo mogen wij u loven. Om wat u hebt gedaan, Heer Jezus Christus, omdat u zo gehoorzaam was aan de wil van uw Vader. Dat u zelfs in de verlatenheid riep tot uw Vader, mijn God, mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Maar dat u verhoord bent uit de angst, Heer Jezus Christus. En dat door de Vader bent opgewekt uit de doden. En verschenen bent aan Petrus. En aan wie al niet meer. De gemeente van Klein-Azië. In het geloof, in uw woord. En ook aan ons deze morgen. Dat u ons hebt laten weten dat u leeft. En dat u ons wilt hebben. Niks meer. En niks minder. Dat u ons wilt hebben. En wilt omhelzen. Nu in het geloof, Heer Jezus Christus. Want wij zien u niet. Maar wij hebben u wel lief. Wij geloven dat u terugkomt. En als wij daarvoor al het leven moeten laten. Dat wij dan mogen ingaan. In de hemelse gewesten. In uw koninklijke hemelse tempelzalen. En de erfenis ontvangen. Die bestand is tegen dood, tegen bederf, tegen zonde. Tegen de Satan Niemand kan die uit onze handen rukken. Want onze hoop ligt verankerd in uw opstanding, Heer Jezus Christus. Heere, wat een heerlijk evangelie. Wij danken u daarvoor. Dat u dat hebt willen doen. Dat u ons dat deed ondervinden. Heer, wat een heerlijke woorden. Dat u dat ook mij deed ondervinden. Dat wij zo persoonlijk u mogen kennen. De Vader der lichten. De God van Israël. Van Abraham, van Isaac en van Jacob. En ook de God van onze Heere Jezus Christus. En Heere, in die wetenschap komen wij ook tot u. Met heel de gemeente. Om voorbeden te doen. Voor de zieken in het bijzonder. Heer, als een krachten afnemen. Laat dan steeds meer de hoop op u gevestigd staan. Als ze geen raad meer weten, Heere, laat dan de gemeente omringd zijn door hen die weduwen en weduwnaren bezoeken. En hen die zieken met woorden van uw evangelie genezen. Want uw woord heeft genezing werkende kracht. Heer, wij bidden u voor Henk Belo, die nog altijd in Utrecht in het ziekenhuis verblijft. Heer, wat kan het lastig zijn om zo alleen in kale ziekenhuiskamer te verblijven. Onze dagen in en uit te zitten. Heer, wees hem nabij. Geef hem moed en kracht en geef hem zicht bovenal op uzelf. Bidden voor Jaap Tral, Heer, wiens conditie zo zwak is al langere tijd. Heer, wij kunnen u misschien zelfs wel bidden, hoe lang nog, Heer? Hij mag er ook van getuigen dat zijn hoop staat op u, op uw genade. Dat hij gevonden wil worden in u, Heer Jezus Christus. Dat als u hem zoekt, o God, dat hij zegt, ik wil gevonden worden in mijn heiland. We bidden u ook voor Nico Verwoerd, Heer. En wij danken u ook dat hij hier mag zijn. Na zo'n lange tijd. Weer in het huis van gebed. Om de levende stem van u te vernemen. Heer, schenk hem ook krachten. En volharding. En we willen u dankzeggen, Heer, met Rien en Jacobine Neuteboom. Die afgelopen woensdag verblijd werden met de geboorte van een zoontje. Rien, hij is het broertje van Jesse. Wij danken u met vader en moeder en kind voor deze nieuwe geboorte, dit nieuwe leven uit uw hand ontvangen. Laat het zo zijn dat hij mag opgroeien tot eer van u, de maker van alle dingen. En ook de maker van hemzelf. Heren, wat is het een heerlijke wetenschap dat hij is opgenomen in het verbond. En mag hij zo tot volle wasdom komen en uw naam gaan belijden. Uw voetstappen drukken, o Heere Jezus Christus. Doen ook voorbeden voor Pieter, Kelvin, zijn vrouw, Seng en zijn vrouw, Juan. Heer, wees met hen. Zij hebben misschien wel veel meer ervaren van wat het is om te lijden om Christus wil. Schenk hen ook de rust straks om hun woord en groeten over te brengen. En geef dat uw naam in hun leven tot volle glorie mag komen. En dat door hun bediening er heidenen mogen getrokken worden uit allerlei volken, talen en natie. Zodat ze door u behouden zullen worden. Schenk hen ook de volharding, Heren, die ze zo hard nodig hebben. En wij danken u voor hun aanwezigheid hier als broeders en zusters in de gemeente. Heren, deze dag, deze sabbatdag, deze zondag, rustdag, gaat uw evangelie uit. Het wordt bediend in allerlei plaatsen. De uithoeken van de aarde. En wij zongen het ter inleiding op de verkondiging om opwekking. Heren, dan is het in andere continenten misschien wel meer zo, maar Heren, wilt u Europa, wilt u Nederland alstublieft niet verlaten. En werk, Heren, door de levende verkondiging van uw woord. Het onvergankelijk zaad dat eeuwig blijft en dat de hemel mee ingaat. Dat tot ons behoud is, o Heere God, doe het. Om uw eigen naam en om uw eigen eer alleen. Uit genade, door Christus wil, bidden we dat. Amen. Gemeente, onze slotzang is van Psalm 138. Wij zingen dan vers 1 en 2. Eerste couplet. Ik zal met mijn hele hart, met mijn ganse hart, uw eer vermelden, Heer. En u de dank bewijzen, ook vers 2. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Psalm 138, 1 en 2. Gemeente hier en ook thuis, bewaar het woord van deze morgen en ga heen in vrede. En wij zullen bidden om de zegen van onze Heer. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.
Good morning.
Goedemorgen.
It's a joy and privilege for us to worship the Lord together here with you.
Het is een vreugde en privilege om hier samen met u de Heer te loven.
And I especially would like to thank Minister Hamwen de Verf and the elders, especially our dear brother Hans Nyhorsvand.
En ik wil vooral de voorganger en de ouderlingen en de familie van Hans danken dat we hier zijn uitgenodigd.
For of us who are here in Netherlands.
Het is een vreugde om hier in Nederland te zijn.
Myself and my wife.
Ikzelf en mijn vrouw.
Our brother singing from Singapore and his beloved wife Chuen.
En mijn vriend Singin en zijn geliefde vrouw uit Singapore.
We have thoroughly enjoyed our time here in Netherlands.
We hebben onze tijd hier in Nederland zeer gewaardeerd en verheugd.
It's a beautiful country.
Het is een prachtig land.
I've been here almost perhaps 4 or 5 times and every time I come here I find the warmth and love from all brothers and sisters.
Ik ben hier al een keer of 4, 5 geweest en steeds valt me weer de warmte en de liefde van de broeders en zusters op.
As I mentioned, it's beautifully and well-organized country.
Het is een prachtig en goed georganiseerd land.
I come from a very different country.
Ik kom van een heel ander land.
The only thing common is there is it's also people living there.
De enige overeenkomst is eigenlijk dat er ook mensen in wonen.
The infrastructure and things are quite different.
De infrastructuur en alle dingen zijn heel anders.
And of course, the religion is also different there.
The what?
The religion, Muslim.
En uiteraard is ook de religie heel anders.
Pakistan is a big country of about 220 million people.
Pakistan is een heel groot land van ongeveer 220.000 mensen.
And 97% of those people are Muslims.
En 97% van de mensen zijn moslims.
Many people think it's a difficult place to live.
Veel mensen denken dat het een heel moeilijk land is om in te wonen.
Especially for minorities like Christians.
In het bijzonder voor minderheden zoals christenen.
So, as Christian, we have challenges.
En inderdaad, als christenen hebben we uitdagingen.
But of course, the Lord is there.
Maar uiteraard, de Heere is daar ook.
I work for a Christian publishing house.
Ik werk voor een christelijke uitgever.
So we publish Christian books for people.
Dus we geven christelijke boeken uit voor mensen.
I also work for some time for a Christian organization called Care Channels.
Ik werk ook al enige tijd voor een christelijke organisatie met de naam Care
Channels.
Care Childs.
Singing is the executive director of Care Channels.
En mijn broeder Singen is directeur van Care Childs.
It works in 7 countries.
Ze werken in 7 landen.
And they work among the poor.
Ze werken in het bijzonder onder de armen.
And they work to reach out with the gospel and love of the Lord Jesus Christ.
En ze werken gedreven door het evangelie en de liefde van de Heer Jezus.
Let me give you a simple story of what is it like for Christians to live in Pakistan.
Laat me een verhaal of een geschiedenis delen om te laten zien wat het is om als christen in Pakistan te leven.
Pakistan is not only a Muslim country, it's also considered as one of the fanatic and extremist country.
Pakistan is niet alleen een land met heel veel moslims, maar ook gekenmerkt door hele agressieve mensen.
You may have heard of people killing minorities in the name of religion.
Jullie hebben misschien wel gehoord dat er ook christenen en andere mensen zijn overleden en aangevallen, vermoord zijn in de naam van religies.
Because we are neighbor with a very difficult and extremist country, Afghanistan.
Want we zijn het buurland van een ander islamitisch extreem land, Afghanistan.
I remember we have a bookshop near the border of Afghanistan.
Wij hebben een boekenwinkel dichtbij de grens met Afghanistan.
So this bookshop opens in the morning and closes in the evening.
En deze boekwinkel gaat open in de ochtend en sluit in de avond.
One day a religious extremist walked into the bookshop.
En op een dag kwam er zo'n religieuze extremist onze boekwinkel inlopen.
He was wearing a jacket which was filled with explosive.
Hij had een vest aan die gevuld was met explosieven.
And he said to the Christian bookstores people, I have come here to blow myself and kill you.
En hij vertelde aan de medewerkers in de boekenwinkel, ik ben hier gekomen om jullie te doden.
So these two gentlemen who were in the bookstore, Christian bookstore, they thought this is their last time on earth.
Dus deze medewerkers die dachten dat dit hun laatste moment was op aarde.
But one of them picked up courage and said to this terrorist.
Maar een van de medewerkers vatte moed en zei tegen de terrorist.
Said, before you blow yourself, could you please read this what is hanging on the wall?
Nou, voordat je jezelf opblaast, zou je misschien toch dit hier op de muur voor jezelf kunnen lezen.
It's a scripture portion from 1 Corinthians.
Het is een gedeelte uit de schrift uit 1 Korinthe.
Extremist said, I don't believe you. Why should I read it?
En de terrorist zei, ik geloof je niet. Waarom zou ik het lezen?
But this Christian said, anyway, you can kill us, but first please read it.
Maar de medewerker zei, maar toch, lees het toch maar even.
As he read it, after he finished reading it, his telephone rang.
En toen hij het had gelezen, ging zijn telefoon af.
So he picked up the phone and answered.
Dus hij nam zijn telefoon op en antwoordde.
After that, he said, by luck, your life is spared this time.
En toen zei hij, door geluk is dit keer jullie leven gespaard.
And he said, but don't be happy.
Maar hij zei, maar wees maar niet blij.
I'm going to come back.
Want ik kom terug.
And I will kill you again.
Sorry.
And I will kill you again.
En dan zal ik je echt doden.
So he went away.
Dus hij ging weg.
After about 2 weeks, he came back.
En na ongeveer 2 weken kwam hij terug.
And he said to these two Christian gentlemen.
En toen zei hij tegen de 2 christelijke medewerkers.
First, when both these book Christian gentlemen saw these terrorists, they were scared.
Eerst toen ze de terrorist weer terug zagen komen, werden ze heel bang.
They said, He has come to kill us again.
Ze dachten, nu is hij teruggekomen om ons echt te doden.
But he said, no, don't worry, I'm not wearing any jacket.
Maar de man die hier weer teruggekomen was, zei, wees niet bang, ik heb nu geen vest met bommen aan.
I'm not come here to kill you.
Ik ben hier niet gekomen om u te vermoorden.
But I have come here to tell you that your Lord Jesus Christ is the Lord of the universe.
Maar ik ben gekomen om u te zeggen dat uw Heer Jezus Christus de Heer van alles is, van het universum.
He said, I'm no more the terrorist.
Ik ben geen terrorist meer. Mijn leven is veranderd.
He said, I don't think I can live anymore.
Zei, ik denk niet dat ik meer kan leven.
Because my group people will kill me.
Want de mensen uit mijn groep, die zullen mij vermoorden.
Tell you what you're doing is good.
Maar ik wil u zeggen dat wat u doet goed is.
And he said, continue to do that.
En hij zei, ga daarmee door.
He went away and never came back.
Toen is hij weggegaan en nooit meer teruggekomen.
We don't know if he's alive or dead.
We weten eigenlijk niet of hij nu nog leeft of dood is.
But my intention of telling you this story is that Lord Jesus Christ is alive. And he is helping us even in this difficult situation.
Maar de reden dat ik u dit verhaal vertel is om te zeggen dat de Heer Jezus leeft en dat hij ons ook helpt om ons werk te doen in moeilijke omstandigheden.
We are also grateful to the brothers and sisters in the Lord Jesus Christ who live in Netherlands.
We zijn ook heel dankbaar voor onze broers en zussen die leven in Nederland.
Because you are standing with us in your prayer and with your support in various forms.
Want u staat met ons in uw ondersteuning van ons in uw gebed en op andere manieren.
And my Christian publishing house works with Net Foundation.
En onze christelijke uitgeverij werkt ook samen met Net Foundation, Stichting Net.
We also work with another Christian organization called Bijzondere Noorden, BSN.
We werken ook met een organisatie die heet Bijzondere Noden.
We are also exploring possibility how we can partner with GCB.
En we zijn ook aan het onderzoeken hoe we samen kunnen werken met de GZB.
But what compels us to do all this?
Maar wat dringt ons om dit alles te doen? Wat drijft ons?
I just want to read to you two Bible verses that can help us why we do what we are doing.
Ik wil graag met u twee versen lezen die daar iets over zeggen.
And it's from 2 Corinthians chapter 5 verses 14 and 15.
En het komt uit 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 14 en 15.
It says, for Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died, and that he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again.
Want daar staat, want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien van hem die voor hen gestorven en opgewekt is.
What we do is because Christ loves us.
Dus het wil maar zeggen, de Heer Jezus houdt van ons.
We want to be the agent and channel of that love to other.
En wij willen de handen en de voeten, het kanaal zijn richting anderen.
The situation where we are in doesn't make us love other, but Christ does.
De situatie waarin we ons zitten wekt ons niet tot liefde voor anderen, maar de Heer Jezus doet dat wel.
We are very appropriately reminded of the hope, the living hope we have from 1 Peter, and we as Christians also want to channel that hope and blessings to the people in Pakistan.
Ja, dat was voor ons zeer bemoedigend om in het gedeelte van 1 Petrus van vandaag herinnerd te worden en toegerust te worden met de levende hoop door de opstanding van de Heer Jezus.
But anyway, thank you very much for your love to Pakistanis And especially to four of us.
We danken u hartelijk voor de liefde en ondersteuning voor alle Pakistaanse christenen en het bijzonder van ons vieren.
The Lord may continue to bless us for his glory.
Mag de Heere u zegenen. Amen.